Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
De formatie lijkt voorzichtig stapje voor stapje iets verder te komen. Er worden nu zelfs conceptplannen doorgerekend door experts van het CPB. Maar is dat nu dankzij of ondanks Geert Wilders? En Pieter Omtzigt en zijn partij NSC maken zich niet populair bij de andere fracties in de Tweede Kamer. Waarom storen deze Kamerleden zich zo aan de methode Omtzigt? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Niels Klaassen. Ja, Niels, jij zat deze week plots weer op een coronapersco.
Ja, dat was even een echo uit het verleden waar ik bijna een PTSS-reactie op kreeg. Maar
dat kan ik me voorstellen, ja.
Minister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte kwamen als verrassingsact eigenlijk op het afscheidssymposium van Jaap van Dissel. Jaap van Dissel gaat met pensioen.
En die kennen we allemaal natuurlijk nog als de grote corona-expert tijden van.
Ja, en hij gaat nu met pensioen. Hij stopt ermee, dus ook als voorzitter van het OMT. Gisteren was zijn afscheidssymposium, was ik voor uitgenodigd. En aan het eind van het symposium kwamen Hugo de Jonge en Mark Rutte het podium op. En gaven een persconferentie in de corona-stijl. Ja, Van Dissel verlegen natuurlijk, een aantal goede grappen. Ook over Van Dissels soms gebrek aan geduld. Zo verklapte de heren dat Van Dissel wel eens in een van die 40 katshuissessies op zijn iPad ook wel eens een rondje Max Verstappen meekeek.
Oh ja?
Formule 1 bezig was. Want als sommige ministers, en Hugo de Jonge zei, ik niet, waren nogal lang van stof. Dus het werd hem ook wel.
Ja, hij had het gemist natuurlijk.
Okay. Hij is dus klaar nu dan, ja. Van Dissel, die vertrekt.
Ja,
jij komt daar naartoe omdat je niet naar Boedapest hoefde deze week.
Klopt. Wij zouden eigenlijk aanwezig willen zijn bij het congres CPAC. Oerconservatief Amerikaans, van origine Amerikaanse club. Trekt ultra-rechtse politici en activisten van over de hele wereld. En heeft soms dependances, zo ook in Boedapest, waar Viktor Orbán natuurlijk zijn regering heeft, de premier van Hongarije. Donderdag en vrijdag een congres, allerlei sprekers, onbekend en bekend. Uit Nederland ook Eva Vlaardingenbroek bijvoorbeeld, Geert Wilders natuurlijk. Maar wij als journalisten zijn niet welkom, we zijn geweigerd. Bijna alle Nederlandse journalisten, volgens mij alle, inmiddels bekend alle journalisten die een aanvraag hebben gedaan.
En dan is natuurlijk de vraag van, ga je daar dan überhaupt aandacht aan geven, ja of nee?
Ja, dat doen we wel. En in de nieuwssfeer en ook in de achtergrondsfeer. Dus we hebben vandaag een verhaal over Wilders en Orbán, die natuurlijk al dik 30 jaar lang elkaar zien. En ook samen zijn opgeschoven eigenlijk van rechts-liberale partijen naar heel rechts-radicaal. Maar ook in de nieuwssfeer. Dus we zullen ook vanmiddag de speech van Wilders volgen en daar verslag van doen.
Ja, dat wordt nog wel spannend. We gaan het er straks nog uitgebreid over hebben. Maar er was meer nieuws deze week.
Geert Wilders zegt dat hij aangifte gaat doen tegen Frans Timmermans. Aanleiding is de toespraak van Timmermans op het congres van GroenLinks PvdA gisteren.
Mensen, onze taak is helder. Wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt.
Wilders zegt dat hij daar een oproep tot geweld in ziet.
Ik ben eind dit jaar 20 jaar mijn vrijheid kwijt. Voor mensen die dingen willen doen die niet door de beugel kunnen. Ik vind dat een hele niets nalaten dat Wilders aan de macht komt. Ik vind het echt een hele foute opmerking. We hebben eerder gezien wat er met mensen als Pim Fortuyn is gebeurd. Toen zij ook op de man werden gedemoniseerd. En dat ging dan niet alleen over beleid, maar over de persoon. En ik pik dat niet meer.
Ja, wederom waren alle ogen deze week gericht op Geert Wilders. Te beginnen omdat hij aankondigde aangifte te gaan doen tegen GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. En Timmermans zelf, die moest daar een beetje om lachen.
Ik denk dat jullie allemaal weten dat het flauwekul is. Mijn instrumenten zijn politiek en parlementair en die zal ik inzetten, want ik vind Wilders slecht nieuws voor Nederland. En dan zie ik het als mijn taak om te proberen te voorkomen dat hij ook aan de macht komt. Ja, wat is daar onduidelijk aan?
Wat behelst dat dan, niets doen om na te laten?
Nou, door te proberen andere coalities te vormen, door aan te geven dat wij ook in staat zouden zijn om alternatief te bieden. Want tot nu toe werd altijd gezegd, het is of met Wilders of verkiezingen. En ik wilde duidelijk aangeven dat er nog een alternatief is.
Ja, maar had u
en mijn middelen zijn parlementair. En ik vind het eigenlijk belachelijk dat we nu al dagen over iets praten waarvan ieder zinnig mens weet dat het flauwekul is.
Ja, Tobias, hoe luister jij je nu naar?
Ja, ik denk dat Timmermans een punt heeft waarvan ieder zinnig mens dan denkt dat dit flauwekul is. Althans, in die zin bedoel ik dat het OM dit ook zo gaat beoordelen. De lat om politici te vervolgen ligt tamelijk hoog. Hè. Je zag het in het proces tegen Wilders. Hoeveel onderzoek er is gaan zitten en hoeveel is gekeken naar jurisprudentie over wat kunnen politici nu wel en niet zeggen. En er zijn uitspraken door het Europese Hof gedaan ook. En ik heb die zaak gevolgd. Ik geloof uit mijn hoofd 70 verschrikkelijke zittingsdagen lang in die bunker daar bij Schiphol. Dat is echt niet prettig. Maar als ik het een beetje door die hele matige deskundige bril zou moeten bekijken, denk ik dat Timmermans een punt heeft dat dit niet aanleiding is voor vervolging.
Ja, toch hebben we het niet vaak gezien. Een leider van de grootste partij die aangifte doet tegen de leider van de tweede partij van Nederland.
Nee, het is ook wel ergens bijzonder, hè, dat Wilders, degene die het altijd heeft over neprechters en een corrupt land enzovoort, die dan naar die middelen grijpt. Ik denk dat hij het niet nodig heeft. Maar aan de andere kant, in de periode dat hij werd aangeklaagd voor zijn minder Marokkanen uitspraak, er zat een hele periode in dat Wilders eigenlijk niet zo relevant was. Hè, dat hij politiek gezien een beetje aan de zijlijn stond. En in die zaak hield hem voortdurend in het nieuws. En het hield hem relevant. En ja, misschien moet je dit ook wel een klein beetje zo zien als van ja, dit is mijn grens. Hè, dat kan hij vinden. En wellicht dat anderen vinden dat hij daar een punt heeft. Maar daarmee blijft hij dus ook wel een soort van in het nieuws en daarmee besproken en dus relevant.
Dit is weer dat typische voorbeeld, het stuk rode vlees. Hè? Ooit, ja. Toen Wilders opkwam, werd het zo omschreven. We gaan niet reageren op elk stuk rood vlees. Zei volgens mij Mark Rutte toen, hè, dat Wilders hier in de arena gooit. Of dat hier in de arena wordt geworpen. Nou, dit is gewoon weer zo'n stuk rood vlees van Wilders. Maar ik vind het wel een van Timmermans. Maar misschien is dat meer de onhandigheid hoor bij deze leider van GroenLinks PvdA. Maar in dit geval, kijk, die woordkeuze is natuurlijk niet handig. Het is gewoon een slip of the tongue, zegt hij dan. En ik bedoel het gewoon heel parlementair en zo. Maar je kunt het ook dezelfde boodschap geven met betere woorden. En dat gebeurt Timmermans wel meer. Want ook laatst was hij aan het mopperen over dat op de man wordt gespeeld in de politiek en zo. En dan, terwijl hij zelf ook best wel met metaforen op de man speelt en Wilders met films vergelijkt en zo. Dus ik vind het, ja, Timmermans geeft ook wel, ik denk vaker dan hij zelf wil, ook wel aanleidingen om lappen rood vlees terug te gooien.
Ja,
dus
voor Timmermans, het gaat natuurlijk nu ook wel weer over hem, maar het gaat niet over de inhoud en wat hij met het Nederland wil.
Ja, dus op die manier heeft het ook nog een dubbel doel van Wilders gehad, zou je kunnen zeggen. Want in de speech van Timmermans ging het ook over de Twitter-incontinentie van Geert Wilders. Ja. Hè, dat hij maar de hele tijd, dat zijn beelden die iedereen wel herkent. Maar ja, over de aanval van Timmermans had niemand het meer toen Wilders reageerde. Ja.
Nou, je zag destijds dat Wilders en bijvoorbeeld Pechtold, hè, van D66 elkaar heel goed konden vinden in het debat. Die waren elkaars vijanden en daardoor waren ze vrienden. Want ze konden zich lekker tegen elkaar afzetten en voor de eigen achterban laten zien van zie je wel, ik vind die vent als een ideale verschrikkelijk en andersom. En het lijkt wel alsof Timmermans en Wilders, die hebben die modus nog niet helemaal gevonden. Nee. Hè? Het blijft een beetje steken in het persoonlijke en dan ook een aangifte en zo. Dat je denkt, jongens, dit kan handiger hè, als je hier iets mee wil. Maar ja, dit is nog even
misschien
zoeken.
Toch eens een kopje thee met elkaar drinken.
Dat lijkt me verstandig, ja.
Heeft deze crisis, dit relletje nu weer invloed op die formatie deze week?
Nou, op de formatie zelf denk ik niet. Maar het is wel, er wordt inmiddels bij partijen bijna de schouders opgehaald over dit soort retoriek van Wilders. Maar het maakt het natuurlijk niet makkelijker. Er zitten ook partijen aan tafel die wel hechten aan beschaafd communiceren. En niet te veel olie op vuur gooien. Pieter Omtzigt, het ongemak. Als je vragen stelt over Wilders aan Pieter Omtzigt voor de camera's, het ongemak druipt er vanaf. Ja. Dus het zal niet helpen bij wat we dan altijd het heilige proces van chemie en vertrouwen noemen. Maar
nou ja, neem dat hele de verhouding tussen NSC, VVD en dan die aangifte van Wilders. Hè. Je hebt VVD, dat is de Law and Order partij. NSC is voor goed bestuur. Maar het rechtssysteem, jongens, zit propvol. De doorlooptijden bij de rechtbank zijn verschrikkelijk. Een wachttijd van een jaar is niet ondenkbaar. Het OM het loopt het werk over de schoenen. Ja, dan krijg je dit er ook nog bij. Dus als ze straks getrouwd zijn in die coalitie en dit soort dingen blijven gebeuren, ja, dan krijg je daar natuurlijk voortdurend vragen over. Van ja, u zegt wel dit te willen doen, maar ondertussen doet uw collega politicus in de coalitie A, B en C. Ja, dat wordt een hele lange tocht door de woestijn voor die gasten, denk ik.
Ja, voor die formeerde partijen is vandaag sowieso ook weer een spannende dag. Want vandaag is de dag dus dat Geert Wilders op dat congres in Boedapest gaat spreken. Jij bent er dus niet bij. Niels, hoe volg je nou zo een conferentie?
Nou, ze hebben een livestream. Dat,
je zit de hele dag achter je laptop.
Ja, naast mij, hè? We hadden gisteren.
Gisteren waren we live getuigen van 2 of 3 toespraken.
Ja, ze voelden het wel. Ze voelden als 5 of 6, hoor.
Ja, maar het was pittig. Ja, op een gegeven moment ook maar weer uitgetuned. Het is echt oorlogstaal tegen communisten en complottheorieën. Je moet echt flink wat veel filters toepassen. Maar hoe volg je het? Via de livestream dus. Was ook beloofd. We werden dus geweigerd. En er was wel gezegd, nou, oké, jullie hebben hier de livestreams. Je kunt meekijken. Ja, en dan zie je gewoon een parade aan ultra-rechtse, conservatieve, populistische, radicale politici en commentatoren. De een na de ander. Allemaal in vijandbeelden communicerend. Trump-taal, oorlogstaal tegen communisme, socialisme, globalistische elites. Ja, het is een soort potpourri van complottheorieën en vreemdelingenhaat en haat tegen links, maar zonder het echt heel concreet te maken vaak. Dus het is gewoon het vijandbeeld schetsen, en dat kennen we wel van Trumpisme, en zonder het echt in te vullen, waardoor iedereen er wel iets in kan horen, blijkbaar in deze achterban, dat het, nou, dat staat me wel aan. Terwijl ze onderling best wel veel verschillen, ook. Ik bedoel, Orbán en Wilders denken helemaal niet per se hetzelfde over geloof, familiewaarden of medisch-ethische kwesties of homorechten. Ik bedoel, daar zit best wel verschil in. Alleen dat wordt op zo'n feestje, aanhalingstekens, maar even vergeten. Want ze strijden allemaal dezelfde strijd.
En diezelfde strijd is?
Tegen verbanden, Brussel, samenwerking in de EU, dwingende regels, noemen zij het dan vanuit de EU. He, ze zien Orbán als een held, omdat hij ageert, zeggen ze fans, tegen de begrotingsregels en ageert tegen de gezamenlijke afspraken rond vluchtelingenopvang. Ze ageren tegen wokisme noemen. Hè? Ze ageren tegen rechten voor transgenders, tegen immigratie. Dat is waar ze tegen strijden. En die strijd verbindt hen wel.
Die strijd verbindt hen natuurlijk ook in aanloop naar deze Europese verkiezingen. Die er nou toch al heel snel aan gaan komen. Is het ook dat je dit nu volgt omdat die verkiezingen er komen?
Natuurlijk. Ja, en omdat Wilders natuurlijk hij spreekt daar. En hij speelt een sleutelrol in deze formatie. Kijk, Wilders kennen we al langer. Die maakt wel vaker buitenlandse trips. En soms zijn ze heel belangrijk. Omdat Wilders, en heel relevant voor de Nederlandse politiek. Omdat Wilders zelf heel belangrijk en heel relevant is voor de Nederlandse politiek. Dit is weer zo'n episode. Doet ook denken aan 2010. We zijn het al bijna weer vergeten, maar toen was er de komst van een islamitisch centrum. Niet eens een moskee, maar een islamitisch centrum nabij Ground Zero, hè, 9/11 rampplek. De plek van de aanslag. En Wilders ging daar tijdens een formatie waar hij zelf onderdeel van was, gedoogakkoord, ging hij daar ook spreken. En ja, het is bijna hetzelfde script. Dus ook vooraf media zoals wij, die zeggen, oh, wat gaat hij daar zeggen? Andere formatiepartners die zeiden, oeh, als hij maar wel binnen de grenzen van de rechtsstaat blijft.
Ja, toen hield hij zich heel erg in eigenlijk. Ja. Toen ging het zo weer voorbij. Ja. Is dat nu ook weer de verwachting dan?
Ja, daar zou ik nu op inzetten, ja. Omdat ik denk dat als Wilders zou willen breken uit deze formatie, ja, doe je dat dan op een podium in Boedapest of op een andere manier? Dus ja. Ik zou zeggen dat hij weer binnen die lijntjes zou blijven, ja.
Ja, Tobias, over 2 weken moeten ze met een conclusie komen. Is het niet gek dat Wilders dan nu in deze periode dan gewoon weggaat?
Nou ja, dat kun je van alle partijleiders. Hij ging niet over de agenda van dat CPAC natuurlijk. Maar je kan het van meer partijleiders je afvragen. Omtzigt nam ook een paar dagen privé tijd. Van de Plas, die was geloof ik nog het meeste aangehaakt. Ja, er lijkt heel weinig urgentie uit te stralen van deze formatie. We hebben heel veel vergaderdagen van maar 3 uurtjes, 4 uurtjes. Er wordt niet op vrijdag gesproken. Nou, ik weet nog in een ver verleden dat Klaver zoiets zei van, jongens, kunnen we 1 dag in de week minder formeren, want ik wil ook wel een papadag. Nou, daar werd toen nog heel erg om gelachen. Mm-hmm. Maar het zit nu vol met papadagen.
Voor jullie ook wel lekker, zo'n beetje zo'n rustig weekje.
Ja, we zeiden het al grappig op de redactie van, we willen deze part-time formatie. Is dat misschien niet een heel goed model ook voor journalisten?
Ja, het is heel dus tranquilo.
Een paar uurtjes per dag echt werk en de rest. Ja, toch nadenktijd vragen.
Nadenktijd zitten we al maanden nu te wachten op een nieuw kabinet.
Ja, 5
en
maanden.
Je zou toch zeggen, het mag nu wel eens een keertje. Ga eens werken. Kom
ja,
op.
Ja, nou, dat is ook zo. En je kan ergens denken, er zit nu een beetje een goede reden onder dat het CPB, het Centraal Planbureau, is nu die plannen aan het doorrekenen voor zover er plannen zijn. Hè. Dus conceptplannen van deze 4. Zij gaan uitzoeken van, joh, wat kost dat dan en hoe ziet de begroting er dan uit? Hè? Kunnen we dat allemaal wel betalen? Die informatie moet dan weer terugkomen. Nou, dat rekenen duurt wel een weekje. Dus daar zitten we nu. Het is ook niet zo gek. Hun huiswerk is ingeleverd en de meeste kijkt nu na. Zo moet je het zien. Maar er straalt wel heel weinig spoed vanuit. Ja. Het is dat die deadline van 15 mei. Hè. In vorige formaties hadden we helemaal geen deadlines. Maar nu liggen er dus echt harde deadlines. Het is dat die 15 mei omcirkeld in de agenda staat. Want anders sleepte het zich maar voort.
En, ja. dat CPB is ook alweer intrigerend hoor. Want het Centraal Planbureau wordt door diverse partijen in deze formatie echt wel fel bekritiseerd.
Ja, zeker.
Partijen hebben bijvoorbeeld niet meegedaan aan toch wel Hollandse traditie om het partijprogramma voor de verkiezingen door te laten rekenen. NSC haalde dat niet, omdat ze later waren met de oprichting van een partij. Maar Pieter Omtzigt heeft heel inhoudelijke kritiek op het CPB. Hoe men rekent daar. Wat je daarin stopt. Of ze wel eerlijk doorrekenen wat het echt oplevert en kost. BBB idem dito. Maar ja, nu PVV doet het ook niet mee aan doorrekening. Maar ja, het is ook een beetje als... Ik moet ook wel een scheidsrechtertje spelen voor mijn zoon op het voetbalveld. Het is ook een beetje zo van... Ja, we hebben allemaal kritiek op de scheids en de spelregels in het voetbal. Maar ja, zonder scheidsrechter de wedstrijd spelen kunnen we ook niet. Nee. Dus gaan ze maar met lange tanden die spul inleveren bij het CPB. Om vervolgens, dat sluit ik helemaal niet uit, toch weer kritiek te leveren op die scheidsrechter. Hoor,
ja, want als die straks niet bevallen. Zegt, joh, het is helemaal niet haalbaar wat jullie willen.
Als iemand straks het plan van Wilders over de eigen risico of het idee van der Plas, als dat door zo'n CPB wordt genuanceerd, gerelativeerd of zelfs bekritiseerd. Ja, ik zie hem al aankomen hoor. Dat zegt Van der Plas, ja, zien we wel, dan heb je dat CPB. We zijn er toch, ze rekenen niet over de lange termijn. En dat is gewoon, dat kun je uittekenen.
Ja, en ergens ligt er dus wel een soort van bodemafspraak van we houden ons aan 2,8, maximaal 3% tekort. De Europese spelregels als het gaat om begroten. Dus dat is de ondergrens. Maar als het zeer gaat doen, dan krijgen ze ruzie onderling natuurlijk.
Het kan ook de elegante uitweg worden nog voor partijen die eigenlijk liever niet in deze formatie zitten.
Dus stel, wijzen dan op de conclusies van het CPB.
CPB komt met dat rapport. Laten we maar even dat script aflopen. CPB komt met het rapport.
Wanneer komt dat?
Volgende week. Eind volgende week?
Eind volgende week, begin die week erop.
Ja. Dus komt met een kritisch rapport waarbij een paar gewoon plannen gewoon ofwel onbetaalbaar zijn, of je loopt in de schulden, of je moet de lasten veel te veel verhogen. Ik noem maar wat. Ja, dan kan een VVD, die altijd staat voor degelijke overheidsfinanciën, kan dat aangrijpen als zeggen, jongens, we hebben het geprobeerd, we vinden jullie lief, we hadden het gewild, maar dit gaat hem niet worden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een... Want breken wil niemand, maar dan kan je tenminste breken met een steun in de rug. Ik sluit dat niet uit.
Een week later moet er dan wel of niet de knoop worden doorgehakt of het kabinet...
Week van de waarheid werd dat genoemd door Van Zwol?
De finale week had Van Zwol het over. Ja, dat is de week van 6 mei, dus maandag 6 mei.
Is dat nou de week van de waarheid eigenlijk?
Ja, dat is ook de week van de waarheid.
Is dat een cruciale week?
Ja, dat is een cruciale week, absoluut. Okay. Ja, alle drie. Zet het in de agenda. Nee, dus je hebt die 6 mei, dan is het de aanvang cruciale week. Aanvang finale week. Dan heb je die 8 mei. Dat is de laatste dag waarop ze met z'n vieren eigenlijk redelijkerwijs zouden kunnen praten en knopen doorhakken. Want daar zit een hemelvaart achter en dan een weekend. En dan is de deadline van de informateurs. Dus als ik, een beetje Kremlin-watchend, zou ik de woensdag 8 mei eventjes in de gaten houden.
Zet daar alvast een cirkeltje omheen. Pieter Omtzigt, we hadden het er in het begin al even over, die krijgt flinke kritiek. Niels, je hebt daar deze week een verhaal over gemaakt. Wat is nou die kritiek precies op NSC en Pieter Omtzigt?
Ja, met collega Elodie een verhaal gemaakt over NSC en de ontgroening eigenlijk van NSC in de politiek. Mm-hmm. Nieuwe partij. Natuurlijk op de populariteit van Pieter Omtzigt, op het ticket van Omtzigt, heel groot in de Kamer gekomen. 20 Kamerleden. Maar die... laten we het zo zeggen, de methode Omtzigt, die wordt ook wel als vervelend ervaren in het parlement, zo nu en dan. En dat komt vooral omdat ze eigenlijk de boemerang terugkrijgen van goed bestuur. Pieter Omtzigt altijd gehamerd op degelijk besturen, dingen, plannen moeten kunnen, moeten uitvoerbaar zijn. We moeten geen enorme operaties optuigen, bijvoorbeeld neem toeslagen of Groningen om mensen te compenseren, dat is onbetaalbaar. We moeten wetten per artikel behandelen in het parlement. We hebben vroeger veel te snel wetten er doorheen gejast, waardoor het allemaal ging rammelen. Dat was zijn pleidooi, vurig pleidooi. Sloeg enorm aan bij de kiezer. Maar ja, politiek is ook dagelijks mensenwerk. En het gaat dus ook niet altijd goed bij die partij zelf. Dus practice what you preach in slecht Nederlands. Doe wat je belooft. Breng het zelf in de praktijk. En daar gaat het op een aantal punten volgens partijen toch echt mis.
Ja, onder andere rond de transgenderwet.
Ja, transgenderwetswijziging is een plan van het vorige kabinet al. Sander Dekker uit mijn hoofd kwam daarmee en die wilde het makkelijker maken voor jongeren om je geslacht in het paspoort te veranderen. Dus bijvoorbeeld ook zonder tussenkomst van een derde of een expert dat te kunnen regelen.
Je zou dat dan zelf aan kunnen geven?
Makkelijker aangeven vanaf nu man of vrouw. En NSC is daartegen, wat ook prima kan. Er zijn veel meer partijen tegen. Alleen NSC is daartegen en vond het nodig om nog voordat die wet helemaal door de Kamer behandeld werd, dus nog voordat de antwoorden weer besproken waren van de minister, om er alvast een streep onder te zetten. Om gewoon te zeggen, joh, dat moet gewoon de prullenbak in.
We
gaan het niet eens meer verder bespreken. Er is al wel wat besproken, maar we gaan het niet meer verder bespreken. Hop, weg ermee. Dat was zeg maar de NSC-doctrine rond dit onderwerp. Ja, dat schoot bij partijen het verkeerde keel gehad. Als je preekt nota bene om per wetsartikel iets te willen behandelen en vervolgens zelf dat niet te doen en dan de prullenbak gooit, zo werkt het niet.
Het debat over de transgenderwet, dat hoor je niet eenzijdig te voeren op de radio of via een opiniestuk. Het debat over de transgenderwet hoort gevoerd en voltooid te worden in deze Kamer, wat je ook van de inhoud vindt. Dat hoort bij een zorgvuldige wetsbehandeling, iets waar NSC pretendeert voor te staan.
En in plaats van een zorgvuldige wetsbehandeling kiest NSC voor een geitenpaadje om een inhoudelijk debat uit de weg te gaan. De fractie van D66 vindt dit een oncollegiale, onzorgvuldige en onwenselijke gang van zaken. En zeker geen teken van goed bestuur.
Ook wij hebben veel vragen gesteld over de transgenderwet, ook kritische vragen. Maar ik had heel graag die antwoorden gekregen. En het recht om antwoorden te krijgen wordt ons hiermee eigenlijk wel ontnomen door deze motie.
Ja, Tobias, dat is wel duidelijk dit. Geitenpaadjes, slecht bestuur.
Ja, ik geloof dat een week of twee geleden was dat Nicolien van Vroon over deze motie aankondigde. Hè, van, ja, en je moet bedenken, die wet, die transgenderwet, die verruiming, die lag al gewoon in de ijskast. Hè. Het kabinet wist al, joh, er is helemaal geen meerderheid voor momenteel. We werken er nog wel even aan. Kijken of het misschien nog een keer verandert. Maar zij wilden het ding echt dood en in de fik.
Maar waarom? Waarom is het zo belangrijk dan?
Omdat... Ik had de indruk, want ze opperden dit in een klein AO'tje, een algemeen overlegje, zo'n bijzaaltje. En dan ging het over 10 onderwerpen staan dan op de agenda. Het ging ook over adopties en pleeggezinnen en blablabla. En dan is dit één voetnootje. En ik had de indruk dat zij dit gewoon gebruikten om een soort van, ja, puntje te maken van, joh, als je conservatieve waarden hebt, hè, als je CDA bent bij wijze van spreken, dan zit je bij ons goed, bij NSC. Kijk, wij maken er werk van. Ik had die indruk. Nou, Joost Snelle van D66, die zat naast haar, die verschoot van kleur. Die sprong zo'n beetje uit zijn vel van boosheid. Zo van, joh, wat flik je hier nou zo eventjes op een namiddag zo'n wet in de prullenbak te pleuren. En ik denk dat ze daarna heeft gedacht, joh, we zetten dit door, want er is hier een puntje te maken. Maar het lullige is, haar werd natuurlijk ook wel vragen gesteld van, joh, maar heb jij niet nog een paar vragen aan het kabinet over die wet? En wat weet je eigenlijk over hoe groot dit probleem is? Nou, in dat debatje kwam ze daar niet toe. Op de radio deed ze nog wel een poging.
Luister, we zeggen heel duidelijk, kijk, tot 16 jaar heb je die deskundige verklaring nog steeds nodig. Boven 16 jaar mag iemand dat helemaal zelf bepalen. En wij zeggen, juist ook kinderen in deze leeftijd, die gaan soms ook door hele verwarrende tijd heen. Die hebben hulp en begeleiding wat dat betreft nodig. We vinden het heel risicovol om mensen, jonge mensen, kwetsbare mensen, dit pad in hun eentje te laten belopen.
Is u duidelijk hoeveel mensen dat gaat? In een jaar.
Nou, hoe je het ook bent of verkeerd, het is wat ons betreft ook echt een principielijn die we met elkaar volgen. We zeggen we gaan.
Maar ik vroeg me af hoeveel mensen, of u dat weet.
Nou, weet je, dat maakt me niet eens zoveel uit. Dat maakt toch uit
of het over 5 mensen in een jaar gaat, of dat we het over 5000 mensen in een jaar hebben.
Nou, hoe je het ook wendt of keert, het gaat absoluut om een aantal.
Het aantal weet u niet zelf.
Het wordt makkelijker. Ik ga hier niet zitten gokken of wat dan ook. Het gaat erom dat we wat dat betreft nu een pad met elkaar neerzetten die we niet met elkaar willen belopen. Hm.
Kritiek richt zich natuurlijk niet alleen op Van Vroonhoven, maar ook op Omtzigt zelf. En dan ook op de manier waarom die omgaat met nu in informatie met het vraagstuk asiel.
Er schijnen dus stemmen op te gaan om een asielcrisis uit te roepen. Hè? Dus dat wij als land in een soort crisisstand verkeren, omdat we de aantallen asielzoekers niet meer aankunnen. En dat je je dan kan beroepen op een soort van noodtoestand. Italië heeft dat gedurende 6 maanden gedaan vorig jaar. Nou moet je wel even indenken, dat land had op dat moment 4 keer de instroom die ze daarvoor hadden. Hè? Dus het was daar wel nog iets meer alle hens aan dek dan we hier hebben als je sec kijkt naar aantallen. Maar goed, je kan nog steeds zeggen, we hebben een huizenprobleem, we hebben een asielprobleem. Het is dit land te veel. De vraag is alleen, ja, je komt al vrij snel in de knel met Europese verdragen op het moment dat je zegt, we voeren een asielstop in, de facto. Hè? Dan stappen asielzoekers waarschijnlijk met succes naar de rechter. Dus de vraag is of dat kan en of Pieter Omtzigt zich zo lang genoeg voelt om langs de randen van die verdragen of er zelfs een beetje overheen te gaan.
Ja, want daar zit hem dat in dan. Hè? Dat je dus die internationale verdragen, goed bestuur, dan zou overtreden.
Ja, zeker. Zeker. Je kunt best asielprocedures opschorten of stilleggen of bemoeilijken. Dat is het probleem niet. Maar je moet in feite altijd de deur open houden. En als je de noodtoestand uitroept en je zegt, maar de deur is ook dicht, ja, dan kom je echt wel in de knel binnen de EU.
Ja, asiel is nu nog de portefeuille van demissionair staatssecretaris Erik van den Burg. Volgens hem kan een asielcrisis alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals oorlog of een watersnood, worden uitgeroepen. Informateur Van Zwol is het daar niet mee eens.
De crisis- en herstelwet, dat zijn heel bekende fenomenen. Tijdens de COVID-periode hebben we ook heel veel geoefend met vormen van tijdelijke en crisisachtige wet en regelgeving. Dat is een heel bekende figuur. Dus vandaar dat ik daar zo op reageer met een lichte verbazing in mijn stem, alsof dit ongewone dingen zijn.
Ik vind het wel van Zwolle wel zo'n type dat als je huis in de fik staat en het gaat helemaal mis, dat hij zeg maar het tuinhuisje staat gelukkig nog overeind. Dus elke keer als je kritische vragen stelt aan Richard van Zwolle en Elbe Dijkgraaf, is ook wel een rol hoor, dus dat mag prima. Komen zij met het gaat eigenlijk best wel heel goed. En Wilders heeft al net een tweet gestuurd of is boos weggelopen. En dan zegt, dan zien zij progressie.
Je kunt er ook fijn een boek bij lezen bij dat vuur. Ja,
precies.
Ja, lichtpuntjes.
En nu was dat weer zo. Ik heb ook bijna het idee dat het een soort van reflex is van Zwolle. Niet eens per se dat ze dat overlegd hebben, maar meer van joh, er is wel meer mogelijk dan je misschien denkt.
Ja, en dat kan ook hier aan de hand zijn, hè, dat we ook een beetje langs elkaar heen praten. Hè, dat journalisten denken, het is asielcrisis, dus asielstop, dus grenzen dicht. En dat hij denkt, in zijn hoofd heeft van er zitten genuanceerdere maatregelen die best wel binnen de lijntjes van de verdragen zijn. Die liggen op tafel. Weet je, dat we het compleet langs elkaar heen aan praten zijn, dat kan natuurlijk ook nog. Want we weten best wel veel niet van wat daar besproken is. Alle X-berichten en ruzies ten spijt. Het is best wel qua inhoud best een gesloten bolwerk gebleven. Dus,
want we hebben het nu eigenlijk al alweer een podcast lang over allerlei randzaken natuurlijk. Ja. Hè, een conferentie in Boedapest, onderlinge spanningen, maar niet over wat daar nu daadwerkelijk aan informatietafel wordt besproken.
Nee, terwijl daar op echt wel degelijk dus een stap is gezet deze week. Dat kun je feitelijk vaststellen, want als je het CPB informatie gaat geven, heb je dus zoveel dingen op papier gezet, dat er in ieder geval wat te berekenen valt. Ja. En dat is uiteindelijk toch de kern. Daar begint een coalitieprogramma vaak mee, de financiële kaders, wat kunnen we uitgeven? Waar moeten we bezuinigen? Wat zijn onze, wat hebben we in de portemonnee? En ja, daar is gewoon een stap gezet. Dus of het nou reëel is, of ze er nou werkelijk in geloven, of het gaat lukken, allemaal onbekend. Maar ze hebben dus gewoon een setje afspraken in varianten of scenario's, hoe Van Zwolle het ook noemt. En dat ligt nu bij die scheidsrechter. En dat is gewoon een fundamentele stap.
En nu moet het even nog blijken of dat voldoende is.
En of
straks
er dan
daadwerkelijk...
Of er dan een sticker op kan en een strik eromheen.
Nou, en of het dan de doorbraak betekent of juist de showstopper. Het kan allebei.
Ja, blijft nog spannend. Tobias, er valt ook nog wel af en toe wat te lachen in de politiek.
Ja, kijk, je hebt natuurlijk al die series, hè, House of Cards en Borgen en zo. En dan mensen kijken dat en die denken, zo gaat het er in Den Haag ook vast naartoe. Maar ik
voor de spelletjes en
voor
het
de spelletjes,
volledig berekende...
Juist. Alles van tevoren uitgedacht en zo. Heel slimme mensen en... Dat is soms waar, maar heel vaak niet. Echt, het hangt soms echt met naald en draad en plakband aan elkaar in Den Haag.
En deze week zag je daar weer een voorbeeldje van?
Ja, leuk. Ging over een werd gestemd, hoofdelijk over een motie. Laten we even voorbij gaan aan de inhoud. Motie doet er verder allemaal niet zo toe. Maar er werd hoofdelijk over gestemd. En dan moet je dus ja, voor, tegen, moet je dan roepen in die zaal. En dan moet je niet zitten slapen, want dat deed er eentje. Namelijk Gijs Tuinman van BBB, luister maar.
30. Die doen we weer hoofdelijk. Ik geef wederom het woord aan onze onvolprijzen griffier van dienst, de heer Esmeijer. En ik wil het graag stil hebben. Het woord is aan de heer Esmeijer.
Pater Notte. Patijn. Paul.
Luister en huiver. Voor 72, tegen 71 aangenomen.
Voorzitter, stil gemeen om de heer Tuinman een beetje te bedanken.
Voorzitter, ik had op stemming 29 de motie. Die is aangenomen, dat is hartstikke mooi. Dat was zo in de jubelstemming dat ik per ongeluk verkeerd heb gestemd. Dus ik had op de hoofdelijke stemming tegen willen stemmen. En ik zal voortaan me harder inspannen in de EU-debatten om dat te corrigeren.
Dat is bij deze genoteerd voor de eeuwigheid.
Ja, gevalletje, foutje bedankt.
Foutje bedankt, motie aangenomen. Was niet de bedoeling. Nou.
En het gaat ook echt om die ene stem, hè?
Ja, het gaat ook echt om die ene stem. En nou moet je niet denken dat die motie de wereld gaat veranderen, hoor. Het was niet een oproep tot wereldvrede die gehonoreerd gaat worden. Er zijn heel vaak moties waarvan het kabinet gewoon zegt, joh, bedankt, maar gaan we niet uitvoeren. Of kunnen we niet uitvoeren. Of willen we niet uitvoeren. Maar het is wel leuk om te kijken hoe klein dit soms is. Ik bedoel, de donorwet werd destijds aangenomen dat iemand van de Partij voor de Dieren een trein had gemist. Dus weet je, het zijn van die dingen, het gebeurt. En dat is mensen mensenwerk. En ik vind het heerlijk kneuterig hoe dit gaat.
Mm. Volgende week nog meer gevalletjes van kneuterheid? Of staan er serieuze dingen op de agenda?
Nou, ik ben wel benieuwd of we eigenlijk gaan horen of Rutte zijn baan al...
Die is aan het solliciteren. Heeft. As we speak zit hij in Turkish Airlines richting Istanbul voor een onderhoud met Erdogan.
Ja. Op eigen kosten vliegt hij.
Op eigen kosten, want het is een soort sollicitatie. Hè? Die procedure voor de NAVO, dat loopt nog. Er zijn een aantal landen die nog dwars liggen. Hongarije, Roemenië,
of hij
Turkije,
straks de chef daar wordt. Natuurlijk.
Of hij de grote secretaris-generaal daar mag worden. En Erdogan ligt ook nog dwars. Maar waarschijnlijk gaat het hem vandaag wel lukken om die te overtuigen. Daar gaan de Turken wat voor terug willen hoor. Die willen dan de steun van de NAVO als het gaat om conflicten met Griekenland of Cyprus. Of in ieder geval dat de NAVO zich daar dan niet zo mee bemoeit. En of Rutte dat allemaal gaat toezeggen, dat weten we natuurlijk niet. Maar het is een privé sollicitatie bij Erdogan.
Weet je wie ook nog dwars ligt? Viktor Orbán. Als de verhoudingen tussen Wilders en Rutte nou oké waren geweest. Hè? Ja. Wilders vandaag bij Orbán op bezoek. Dat is typisch zo'n onderwerp.
Had je allemaal in de marge af kunnen tikken.
In de marge even aan Wilders vraagt. Joh, Geert, we kennen elkaar al lang. Wil je even aan Viktor vragen wat nou eigenlijk precies de problemen zijn?
Maar
ik gok zo dat hij...
Het wordt nog wel een uitdaging. Want ik geloof dat je moet unaniem moeten alle leden voor gaan stemmen. Ja, dus Orbán die kan nog wel eens een heel vervelende staande weg gaan worden voor.
Ja, en dat heeft hij op andere dossiers ook altijd geprobeerd. En men zegt dan in Brussel, hij wil dan wisselgeld. Ja. Dus hij houdt lang zijn poot stijf.
Maar
tot ja. En dan heeft hij er wat voor terug.
Ja, want uiteindelijk als het echt spannend wordt, gaat hij gewoon pissen. Hè? Dan gaat hij dus naar het toilet en dan doet hij net
dan stemt hij niet mee.
Ja, precies. Maar dit komt allemaal wel goed. Maar hij wil gewoon eventjes elke keer weer zijn tandjes laten zien en er iets voor terug. Nou, inmiddels geloven ze het daar ook wel hoor. Dat komt wel goed.
Dus we hoeven geen vluchten verwachten van Mark Rutte binnenkort naar Boedapest.
Dat is niet nodig. Erdogan is wel een hobbel. Maar dat ziet er ook wel goed uit voor hem.
Oké, we gaan het volgende week vast iets meer over horen dan. Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan!
Alle verdachten worden daarom vrijgesproken van de te lastig gelegde ambtelijke omkopingen.
Oh, daar gaan we weer. Hij werd vrijgesproken van corruptie. De VVD wilde weer met hem samenwerken in het stadsbestuur. Heel eventjes zag de politieke toekomst van Richard de Mos er goed uit. Maar al snel liep alles toch weer anders in het leven van de oud-wethouder van Den Haag.
Staan de VVD en groep de Mos aan fucking alweer buiten de poort? Dat kan toch niet?
Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis.
Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind.
Ze gaan er echt voor.
Het Openbaar Ministerie zet de corruptiezaak door en gaat in hoger beroep. Andere partijen willen niet met hem samenwerken. Opnieuw is de Mos met zijn partij veroordeeld tot de oppositie. Binnenkort begint het hoger beroep in de corruptiezaak. In het vervolg van OO de Mos hoor je behalve de vertrouwde stemmen ook een aantal nieuwe geluiden.
Ik vind dat echt een ijzingwekkende ervaring was dat.
En ook nog 3 jaar waarbinnen gemeenteraadsverkiezingen waren. Dat vind ik echt slecht.
De persoonlijke verhoudingen zijn er niet beter op geworden.
We gaan van crisis naar crisis in deze stad.
Het zal toch zo moeten zijn dat een openbaar ministerie in Nederland doet aan waarheidsvinding en niet handelt uit emotie.
En dat moeten die verdachten allemaal maar ondergaan. En dat is echt heel heftig voor de mensen.
Hoe vaker en meer ik erover praat, hoe bozer ik eigenlijk daarover word.
We paalden als een stekker.
We zijn nu 1,5 uur bezig en nu pas ontdekken we dat er geen handtekening onder stond.
Maar we zijn geen therapieclub, hè?
Beluister de nieuwe afleveringen van OO de Mos op ad.nl/podcast of via je favoriete podcast-app.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise. Het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.